Goedemorgen.
Goedemorgen.
Slaan we pari. Kom bij. Ja, Piet Allergis, ik vind het fijn dat je erbij bent. Dat is de vader van Leo. En u weet wie Leo is. Dat is de overleden man van Louise. Die in 1990, toen ik eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd in Nederland moest zijn, in Nederland probeerde een beetje patroon te krijgen in mijn zenactiviteiten. Met allemaal onhandigheid. En Leo was echt een duizendpoot. Die kon alles tegelijk. Die heeft een tijdschrift opgezet, die organiseerde. En er is dus nog altijd een link. Ja, en ik ben dus altijd blij dat jij hier namens Leo zit. Er was een keer op een ochtend dat Leo in zijn dagboek iets heel aangrijpend schreef. Hoe wonderlijk het was dat soms alles zo volkomen dood lijkt. Zoals in de winter. Koud en dood en donker. En dat daar dat onbegrijpelijke wonder is dat het leven opnieuw tot bestaan komt. Uit dat donkere en koude. Zoals bijvoorbeeld in de lente. Dat was een heel aangrijpende tekst die hij schreef in zijn dagboek. En die iets te maken heeft met mijn verhaal ook. En daarna ging hij wandelen met Louise. En een uur daarna was het gebeurd. Een hersenbloeding. En zo dramatisch. En zo plotseling. En sindsdien heeft Louise dus de taak van Leo overgenomen. En dat wonderlijke, dat waar geen enkele hoop meer lijkt te zijn, waar niks meer mogelijk lijkt, dat dat toch nieuw leven is. En wat Leo echt heel erg geraakt heeft, ook andere notities in zijn dagboek. In de grond is dat, en ik zeg het maar even met de woorden van een hele beroemde neuroloog die u allemaal kent en die ik al eens heb aangehaald, Olivier Sacks. Die zelf een keer in zijn leven meemaakte dat hij van de kaart viel. Letterlijk, uit het bestaan viel. En dat hij nergens op terug kon vallen. Helemaal niet op zijn wetenschap. Op zijn neurologie, op zijn psychologie, op niets. En dat hij daar voor het eerst ontdekt, helemaal alleen, dat het enige wat hem raakt de psalmen zijn. Hij zegt letterlijk, daar wordt gesproken over een wonderbaarlijke terugkeer uit de dood in alle zin. Bij alle betekenissen tot leven. Fysieke dood, morele dood, alles. En eigenlijk is dit waar ik, maar nu vanuit, vooral vanuit de traditie van Zen, van Chan, dat ook probeer een beetje naar voren te halen. Want dat is niet altijd duidelijk. Dat lijkt niet het eerste waar we aan denken als we in aanraking komen met meditatie. Wat toch heel vaak iets privés lijkt te zijn. En ook wel een beetje technisch. En daarom is het goed dat ik vanmorgen op de gang, toen ik al een beetje wist waar ik over zou gaan praten, aangesproken werd door iemand met een vraag. Of ik even wilde uitleggen waarom Plotinus zegt dat wij zelfs de materie kunnen scheppen. Ja. En ik wist even niet hoe ik moest kijken. Ik dacht, oh ja, ik heb boven een handleiding van Sai Baba. Hoe tover ik gouden horloges? En plotseling, materialiserend, dat is het natuurlijk niet. Dat is leuk, dat is mooi meegenomen. Wat er ook van waar is. Maar, laten we eerlijk zijn. Als je vergaat van de kiespijn. En Sai Baba die laat je even wat gouden horloges zien. Dan heb je toch de neiging om ook iets anders te laten zien. Ja, dus dat is het niet. Maar wat dan wel? Want het is, wat Plotinus zegt, het is niet te verklaren. Er is niet een mooi filosofisch verhaal. En toch is het zo wezenlijk wat hij zegt. Dat is, eigenlijk is het wat Hisamatsu benadrukt. Niet in de teksten die in het boekje staan wat er nu al is, maar daar komt iets volgend jaar nog. Wat hem diep raakte in de joods-christelijke traditie. En wat voor hem de kern is ook van het zen-boeddhisme. Al is die taal anders, is dat het gaat om scheppen uit het niets. Dat waar niets meer mogelijk is, het nieuwe komt. Of je dat doet. Zie, ik maak alles nieuw. Of met een woord uit een van de hoofdstukken van de PNLU, dat klassieke boek met zijn verhalen, ergens aan het einde, ongeveer drie kwart, daar staat in een van die verhalen ook zo'n heel wonderlijke regel. Daar staat letterlijk, dus wat het beroemde Chinese Chan-meester uit de 10e eeuw zijn leerlingen inpepert, dan zegt hij: waarom komen jullie eigenlijk hier om te luisteren? Dacht je dat ik iets kon vertellen? Dat kun je ook bij Rinzai lezen, die zegt dat ook. Wat denken jullie dat ik jullie kan geven? Mijn woorden zijn ook maar een beetje zo in de lucht geschreven. Meer is het niet. Maar je moet het zelf ontdekken. En je moet zelf dat vertrouwen hebben. En dat staat ook in die tekst. Letterlijk staat er: alle Boeddha's van verleden, toekomst en heden, die kunnen je nog niet voor een sikkepit helpen. Totaal niet. Die zijn out of the picture, want jij moet het helemaal, totaal alleen doen. Heel het universum komt in jou op een nieuwe manier tot bestaan. En u ziet hoe dicht dat eigenlijk ligt bij die taal van de psalmen. En bij die vraag die mij in de gang zo werd voorgelegd. En dat blijft natuurlijk stapelen. Maar blijkbaar is het zo dat mensen, en dat hadden we ook met dat verhaal wat ik had over Karel Barth en die Gergoot die dat leest, dat je aan een ontmoeting, en een tekst is ook een ontmoeting, ik hoef maar te denken hoe diep Sjestov mij raakte. He, dat was echt, dat was van hart tot hart. Ik heb hem natuurlijk nooit gezien. Nog niet. Maar dat was zo wezenlijk, dat is ontmoeting. En altijd weer kan daar iets zo nieuws gebeuren. Op allerlei manieren. En dat is wat in die zendtekst, in de PNLU, waartoe de mensen daartoe wordt uitgedagen. Alle Boeddha's van verleden, toekomst en heden. Geen één. Out of the picture, zijn je. Forget it. Jij helemaal alleen. Uniek. Zodat het hele universum op een nieuwe manier, nog nooit eerder, voor jou tot bestaan komt. Ja, daar kun je natuurlijk van zeggen, ach, dat is die bekende zendpraat. Dat hoor je ook vaak, hè. Jij bent één met het universum. In Amerika circuleert een lijstje, dat heet de Crazy Zen List. Daar staan al die dingen op. It is only the here and now. It is only your ego. Ja, enzovoorts. En daar staat dit ook bij. You are the universe. Ja, that are you. Dat is zo makkelijk te zeggen. Dat ben jij. En misschien is het net evenzeer, even diep andersom. Dat hoe meer je openkomt, hoe meer je ontdekt dat een ander is. Een mysterie, een wonder. Niet wat ik ben, een ander. En het wordt zo gauw onder één formule gebracht. En eigenlijk botsen we hier altijd in alles wat we zeggen op een muur. Ook in die gezegde van Plotinus. Ook in die gezegde die ik aanhaalde. En daarom begin ik maar met een voorbeeld uit de zen-literatuur van iemand die te pas en te pas aangehaald wordt, maar waarvan ik toch soms denk dat wat hij eigenlijk wil zeggen, dat dat precies is wat ik net noemde. Dat totaal nieuwe, dat eigenlijk onmogelijk lijkt. Want dat is toch dat leven uit de dood komt. Iets nieuws. Nooit iemand in het universum heeft dit tot uitdrukking gebracht, wat er eigenlijk zegt, jij moet het doen. Al heeft niemand het gedaan. Zelfs de Boeddha's niet. Zelfs Christus niet. En die figuur die ik zou willen noemen, dat is een hele bekende figuur uit de 10e eeuw, een leek. Hij noemde zichzelf ook een leek. De leek Pang. Een naam om nooit te vergeten. U kent waarschijnlijk die naam. De leek Pang. Wel eens van gehoord? Nou, ik heb toch wel eens iets genoemd dat een hele bekende uitdrukking van hem, die te pas en te onpas, en ik vorige week las ik het, en twee weken geleden, in Westerse zendboekjes zo. Hij zegt dan: hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Ik put water, ik draag brandhout. Weet je wel? Dat is een bekend gezegde van Pang. Dat zegt hij. En dat kom je telkens tegen. Al in de klassieke oudheid. Al in de PNU. Hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Altijd dit soort dingen. Altijd hetzelfde soort dingen. Van, ik drink mijn kopje thee en ik was mijn kom. Geweldig. Enorm. Geweldig. Ja. Maar het lijkt altijd op dat vlak te leggen. Al die voorbeelden. Ik hark de tuin. Ik ben aan het spitten. Ik doe de afwas. Ik doe het regelmatig. Hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Maar ik heb nog nooit wat hij eigenlijk duidelijk wil maken. Dat zal ik een ander gezicht, laten zien. Een heel belangrijk gedicht van deze Pang. Wat je bijvoorbeeld nooit hoort dat iemand zegt. Dat zou je dan ook moeten kunnen zeggen. Hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend ik vergaal van de kiespijn. Dat hoor je nooit. Dat ligt op hetzelfde vlak. Maar terug naar Pang. Dat is een prachtig figuur. Het is een humoristische figuur. Het is een leek. Zijn vrouw was al heel lang dood en hij werd verzorgd door een dochter. Op een ontzettend liefdevolle manier. Hij was al oud. Piet zo'n beetje als Mirle jou verzorgd heeft. Dat is een kleindochter. Dat heb ik altijd heel aangrijpend gevonden. Dat was echt een engel voor jou. Die zorgde. En zo deed zij dat ook bij haar vader. En die twee hadden verschrikkelijk veel humor over... Ja, over wat? Over wat in het boeddhisme dat niets leent. De grote leegte die scheppend is. Zoals hij letterlijk in sommige gedichten zegt. Deze pan. Maar om iets van de humor te vertellen. En hoe zwaar en diep. En hoe, ja, laat ik zeggen, hoe dramatisch het bestaan ook is. De andere kant is nog groter. Dat bevrijdende. En Pan, die drukte dat met zijn naam en met zijn hele wezen uit. En die maakte met zijn dochters permanent grappen over die grote leegte. En als het dan oud is, dan weet hij dat hij steeds meer iedereen tot last is. Vooral zijn dochter. En dan denkt dat moet ophouden. Dat kind moet leven. Dat moet onderhand een vrijer hebben. En ik sta haar in de weg. Ze zit maar weer te zorgen. En zij wil me niet in de steek laten. Nou, dan zal ik mijn maatregelen nemen. En hij denkt, nou, zoals in de Zen-traditie bij verlichte geesten blijkbaar gebruikelijk is. Hij zegt, ik draai de knop om en ik ga dood. Dat doe ik dan dadelijk. Maar zij mag het niet zien. Dus hij zegt tegen zijn dochter, hey, moet je toch eens komen. Ik ben net in de tuin geweest. En al die bloemen die staan er zo verwelkt bij. Alsjeblieft, het is heet. Geef ze nog eens een keer goed water. En hij denkt, dan zegt, en inderdaad, ze gaat de tuin uit. Maar ze is ook niet op haar achterhoofd gevallen. Ze weet heel goed wat hij wil. En hij zit dan op de stoel. En hij denkt, dan blaas ik rustig mijn laatste adem uit zo. En ineens komt zij binnen. Pa, moet je toch eens komen kijken wat ik in de tuin zit. Er zit zo'n gek dier. Dit heb ik nog nooit gezien. Achter een van die bomen. Nou ja, en dan staat het toch maar weer op. Oké. Dan stel ik die dood alweer een paar minuten uit. En hij loopt naar buiten. En hij kijkt. Niks te zien. Niks achter geen enkele boom. En dan denk je, wat is het? Ik zal toch even vragen hoe het nou zit. Dan komt hij binnen. Dan zit zij op de stoel. Dood. Ze is er voor geweest. Verrek, wat ben je in kreng, zegt hij. Hij gaat naast haar zitten. Pst, klaar. Ja, dat gun ik jullie allemaal. Ja. En allemaal van die Pang, die een prachtig gedicht schrijft, wat het enige perspectief is waarin je eigenlijk die regel mag gebruiken. Want sorry, nogmaals, je komt altijd weer tegen dat het zo wonderlijk is om dat kopje thee te drinken, maar is het ook niet dat andere dingen wonderlijk zijn. Daar zal ik het dadelijk over hebben. Want Pang breidt het in een van zijn gedichten enorm uit. Het is een humoristisch gedicht. Hij noemt zichzelf de oude Pang. Old Pang staat 's morgens op en hij was zich. En hij danst naar buiten en elke regel staat erbij. En middenin wat hij doet. De emptiness noemt hij het. De leegte, ik kende het woord niet, hè? Ik heb het op moeten zoeken, mijn Engels was niet zo duidelijk. Reverberates, kent u dat? Weergalmt. Heel het universum weergalmt als oude Pang iets doet. Als hij zijn washandje pakt, als hij zijn kopje pakt, maar ook als hij zijn verlangens heeft, dat spreekt hij uit, wat in zijn hart omgaat. En elke keer is het in emptiness, from emptiness to emptiness, in secula seculorum. Het is echt geweldig. Emptiness, emptiness. En alles weerkaatst. Hij hoeft maar een beweging te maken met zijn hart, zegt hij. En alles weerkaatst en weergalmt en is daar opnieuw. Dit is echt een ontroerend gedicht. Dit is bijna William Blake. Want die schrijft ook zoiets, hè. Als een kindje geboren wordt, zegt hij, all the universe, hij gebruikt hetzelfde woord, reverberates with the cry, I am. En is anew. En is nieuw. Heel het universum, met die kreet van een kindje dat roept, ik ben er, is alles nieuw. En dat is natuurlijk stabelen. Maar Blake was, sorry, een mysticus. En Pang was een hele humoristische mysticus. En dit gedicht laat eigenlijk zien dat het meer is dan dat kopje thee. Blijkbaar is wat wij tot uitdrukking kunnen brengen iets wat weergalmt in heel het universum. En eigenlijk horen we dat ook in de teksten die wij citeren. Want wij citeren nogal wat teksten, hè. Daar staat het ook in. Het grote mededogen is het hart en de essentie van die meditatie. Het is haar lichaam, haar ziel, haar vlam, zeg maar, om zich in heel het universum te verspreiden. Dan kun je denken, dat is groots, dat is mooi, een beetje overdreven, typisch zen, maar wij zingen het. En het staat er. En het is ontdekt. Op dezelfde manier waarop Pang schrijft dat heel het universum weergalmt. En wij komen dat ook tegen in de teksten van Kuan Yin. Weet je wel? Dat deze beden steeds meer uit mijn hart mag komen. Dit is het hart, doe hier jouw werk. En dat zij steeds dieper werken mag. Steeds dieper doordringt. Ja. Is dat nou holle taal? Is dat voor ons werkelijkheid? Of is dat gewoon mooie zenpraat en houden we het maar liever bij dat kopje thee en bij onze beperkte mogelijkheden, want dat lijkt soms. En eerlijk gezegd, ik vind dat vreselijk jammer. Soms wordt de indruk gewekt dat het belangrijkste is dat je het leert uit te houden, het bestaan. Met de tanden op elkaar, dan kun je genieten van een kopje thee en zo, maar sorry, meer is er niet. Net zoals Rogel gisteren met de pannenkoeken en de soep. Sorry, dit is het. Ja, dat lijkt het zo'n beetje. Maar dat is het niet. En elke tekst drukt dat op ons hart. Dat is het niet. En aan ons de vraag, net als in het klassieke zenverhaal, in hoeverre nemen we dat nou ernstig en geloven we dat? Ook al is het waar wat in die tekst staat, in de PLU, die ik citeerde, in het Engels dan. You are there all alone with yourself. Zelfs de Boeddha's zullen niks van jouw stap begrijpen. Al zeggen alle Boeddha's in verleden en toekomst hier getikt. Daar wordt die gelofte uitgedrukt. Want dat is de vraag. Hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Ik drink water. Ik was mijn kopje. En brandhout. Kunnen wij dat echt met ons hart ook zeggen? Hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Ik heb dat grenzeloze verlangen. Of heimwee. Ik heb, al weet ik niet hoe. Ik heb die onvrede dat maar iemand ter buiten kan vallen. En ik leg die gelofte afleg. Hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Ik doe iets dat, sorry, zo heet mijn boek ook, meer is dan een mens kan doen. Ja, dat is kloppen waar geen poort is. Dat is wat niets mogelijk lijkt. Waar je een muur hebt en het toch uitspreekt. Sorry, dat is het. Al lijkt het of het kan nog wel raakt. En ik moet zeggen, ik vind het jammer dat je nooit hoort, nooit bijna leest. Het is op mij heel diep afgekomen, bij Chastel vooral. Juist in deze formuleringen. Als de ander bestaat of bestaan heeft en in nood is of is geweest, kan ik maar één ding, te hulp schieten, al weet ik niet hoe. Al klop ik, daar komt die tekst vandaan, precies deze tekst, al lijkt het of ik klop waar geen poort is. Die oproep. En dat is wat wij zien. En misschien moeten we maar ontdekken hoe wonderbaarlijk en onzagwekkend. Ik kan dat uitspreken, al weet ik er geen raad mee. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik beloof ze alle te bevrijden. En al die geloften. En al die andere teksten. En nogmaals, alleen. En alleen, dat betekent wat Exupéry voor mij zo aangrijpend beschreven heeft. En dat is ook een van de regels die voor mij zo levend is. Het staat ook in mijn boek. Misschien herinnert u zich in een van de hoofdstukken. Notabene door Saint-Exupéry, van de kleine prins, ontdekt op zijn meest wanhopige moment. Het meest wanhopige moment in zijn leven. En dat was toen hij met het vliegtuig te platter viel in de woestijn. En het overleefd heeft. En wist, ik moet terug. Terwijl alles in hem zei, geef het op. Leg je erbij neer, sluimer in. En wat zegt hij dan? Dat kan niet. Want ik hoor die duizenden noodkreten. Dat zegt de Saint-Exupéry. Ik zie al die ogen die op mij gericht zijn. En roepen, die naar mij roepen, help. Die naar mij roepen, help. En ik heb mijn stap gedaan. Een eerste stap. In het zand. En elke stap die echt is, is een eerste stap. Zelfs als ik die gelofte uitspreek, waarbij iedereen me zal uitlachen. Ach jongen, dat moet je niet serieus nemen. Dat is gewoon maar zentaal. Nee, zo. En dan zegt hij er iets prachtigs bij. En plotseling ontdekte ik dat de grootste genade van het gebed is dat ik geen antwoord krijg. Geen antwoord. Dat is wat Chester Waters zegt, in silence and loneliness. Dat is dat je daarin helemaal alleen bent. Niet een schouderklopje, niet een antwoord, niet een bevestiging van verdomd het werkt, want laten we eerlijk zijn, wij zien het niet. Wat onze gelofte teweeg brengt, wat ons diepe verlangen teweeg brengt, dat niemand eruit mag vallen, dat is toch het diepste in ons, dat grenzeloos diepe verlangen, of dat heimwee, of hoe je dat noemt, of die liefde, die solidariteit, die compassie, waarvan gezegd wordt, het is het hart van de meditatie, al voelen we er maar zoiets van, intuïtief weten we, daar gaat het om. Dit doorbreekt alles. Alle karma, alle wetmatigheden, letterlijk zo in klassieke zen teksten gezegd. En vaak door Hisamatsu, notabene, met een beroep op soortgelijke geluiden in de christelijke traditie. En dat er vergeving is. Zie, ik maak alles nieuw. Schep een nieuw hart in mij. Al ligt alles in puin. Dat gebeurt. En dat is een wonder. Dat is hetzelfde wonder waar ik het gisteren over had met dat artikel van iemand in de NRC, die een glimp daarvan ontdekt als hij leest hoe hij al zijn bekende plaatjes moet laten vallen. Ook plaatjes over dit kan niet. Want wij spreken iets uit wat, sorry, menselijkerwijs niet kan. En ten diepste is wat Pang uitdrukt, dat hij één is met het universum, op zijn eigen manier, wat in andere teksten ook weer klinkt. In alle, laat ik zeggen, mystieke teksten is daar de ervaring, de ontdekking dat wij meer verbonden zijn met dat wat totaal anders is, boven en buiten ons, lijkt het, maar dat is het net niet, maar meer nabij dan wij onszelf ook nabij zijn. Een prachtige tekst van Fortman is daarover. Fortman spreekt zowel over boeddhisme als over christendom in dat kleine boekje Oosterse Renaissance. En dan zegt hij iets heel moois. Hij had van beide de voorbeelden aan. Hij had ook Pang aan kunnen halen. Hij had andere voorbeelden aan kunnen halen. En ook mooie voorbeelden. En dan zegt hij, er is toch iets of je ontdekt dat het meer één is. Het is niet daarboven en daarbuiten. Het werkt in mij. En juist Fortman is de grote verdediger van wat hij noemt de Heilige Geest. Dat wat in ons hart werkt. En wat misschien het meest verwaarloosd is in onze visies op dat uiteindelijke. Het werkt hier in ons hart. En dan zegt hij erbij, maar ook als ik spreek over een grotere en diepere eenheid, en dat het door ons heen werkt, dat goddelijke, u merkt wel aan mijn taal dat het stamelen blijft. En dat het uiteindelijk gaat om iets dat onuitsprekelijk is. Dat is zo ontroerend en prachtig. En dat geldt voor alle teksten. Voor de zendteksten, voor alles. Het is stamelen. Het geldt voor de tekst van Pang, ook als hij zegt, heel het universum weergalmt van Pang, lijkt wel oudejaarsavond. Ja, is dat zo. En dat staat er letterlijk. Heel het universum weergalmt van oude Pang. Ja, nou. Misschien brengt dat het een beetje dichterbij wat wij uitdrukken als wij toch die gelofte uitspreken. Elke keer weer. Ik heb u ook wel eens verteld dat het mij zo geraakt heeft in de Chinese Chan. Dat het me echt op mijn hart gedrukt is. Dit is waar het om gaat. Wordt dat altijd zo verwoord? Nee. Helemaal niet. Ooit is dat ook in de zen opnieuw ontdekt. Zoals altijd ook in de Joodse, in de christelijke traditie iets opnieuw ontdekt wordt. Omdat het altijd weer stolt en hard wordt en doodgaat en niet meer aanspreekt. Het boeddhisme is ooit in het begin van onze jaartelling in het Mahayana aan die grote ontdekking begonnen. Dat het niet gaat om iets voor mij alleen. Glimworpjes ontwaken heet dat. Waarom alle, zonder uitzondering. En het blijft stamelen. En ik geef ook toe, het lijkt altijd een beetje abstract. Als je die teksten hanteert. Zelfs die teksten van de geloof. En ik vind dat jammer. En daarom zou ik iets willen als voorbeeld aanhalen, waardoor het voor mij levender geworden is, dichterbij kwam. Maar dat is iets, toen was ik nog niet eens in Leuven benoemd. Dat was in die tijd dat ik waar ik gisteren over zei, dat ik van die straaljagers dat ik daarin vloog. En er was, misschien herinnerden sommige ouderen van u, ik denk dat het in 1965 of 66 was, was er in Engeland een vreselijk dramatische mijnramp. Weet iemand dat nog? Ik dacht aan 80 of 90 doden. Weet iemand dat? Dat is op de televisie geweest. Het is een van de eerste televisieuitzendingen die ik trouwens zag. Het was in zwart-wit. Want die reddingspogingen werden getoond. Weet u dat nog? En je zag de angst van die kompels. Die wisten, daar zitten mensen van ons opgesloten. En die na 2 weken moesten de reddingspogingen worden gestaakt. Je hoorde niks meer. Het was voorbij. En bij de mensen die het overleefden was daar verbijstering. Verschrikkelijk. En men ging weer aan het werk. Maar één weigerde. Eén zei, dat kan niet. Ik weet het. Ik weet niet hoe. Maar ik hoor kloppen. Dat was niet waar te nemen. Niet met seismografen, met niets. Ik hoor kloppen. Men heeft het geprobeerd. Hij zei, ik weet zeker, daar zit nog iemand. En dat was zijn vriend of zijn broer Johnny. Ik zal dat nooit vergeten. En uiteindelijk heeft men toch maar een pijpleiding heel dun gemaakt op de plek waarvan hij dacht, daar moeten ze zitten, daar heb ik hem voor het laatst gezien. En het was echt al opgegeven, maar ik zal nooit het moment vergeten dat die pijpleiding beneden kwam en dat men inderdaad klopsignalen hoorde. En dat hij naar beneden riep, Johnny, can you hear me? Dat weet ik. Dit maakt die gelofte zo dichtbij. Ineens was daar iemand die diep beneden in het donker, in de dood, opgegeven. Die de stem hoorde van boven, die riep, Johnny, can you hear me? En u moet zelf maar invullen wat dat is. Wie voor ons die Johnny is, als wij luisteren. Misschien ieder op een eigen unieke manier. Misschien Auschwitz, misschien iets anders. Misschien iemand die ons heel nabij is, uit ons eigen leven, of juist heel ver af. Waar we ooit over gehoord hebben, en waarvan we denken, hier is geen redding. En daar is dat toch, dit is de gelofte. Sorry, dit is wat wij uitspreken. Johnny, can you hear me? En ze werden gered. Als je dat gezien hebt, er werd een pijpleiding naar beneden gemaakt. Ongeveer zo, een grotere. En daar werd een soort, zo'n toestel in naar beneden gedaan. 400 meter diep. En wat een moed voor die redders. En men heeft er nog 6 of 7 mensen levend uitgehaald. Het is een voorbeeld. Het is een voorbeeld van nooit opgeven. En eigenlijk is dit wat wij toch maar, denk ik, indachtig moeten zijn met die gelofte. Ook al lijkt het of wij in dat luisteren soms alleen staan. Of niemand hoort wat wij horen. Ook dan. En nogmaals, altijd is dat die regel. Die regel uit de PNU. Zelfs de Boeddha's niet. Niemand. Dit is wat de moeder gods deed in het verhaal van Dostoevsky. Die afdaalt in de hel om te luisteren naar die noodkreten. En ook daar moet u maar kijken wat voor iemand dat betekent. En tu le damné, kunnen wij de verdoemde lief hebben. En dat is natuurlijk ook de Saint-Exupéry. Hoe gek dat ook klinkt, hoe kan hij dat zeggen? En plotseling ontdekte dat de grootste genade van het gebed is, van het gebed, dat ik nooit antwoord krijg, nooit. Dat ik alleen ben. Hij zegt er ergens bij, het wordt hier onttrokken aan ruilhandel. Ja, aan een bevestiging. Het is in de stilte. Hij noemt ook dat woord in de stilte. Ooit kreeg ik een tekst van Bieke, van Sylvie Germain, een vrouw, misschien een Joodse vrouw, dat weet ik niet meer, die ook geen raad weet met alles wat er in het bestaan gebeurt. En het komt zo levensgroot op haar af, dat zij eigenlijk alleen kan schreeuwen als Job. En dat schreeuwen eindigt ook in stilte. Zij gaat, net als wij, net als de Avatamsaka Sutra, dit is de plaats, de stilte in. Met alles eigenlijk in haar handen, wat op haar afkomt en waar ze geen raad mee weet. En dat is wat Saint-Exupéry zegt. Ik hoor al die duizenden stemmen en ik doe die stap. En Saint-Exupéry is van onze tijd. En die is heel dichtbij. Dat is een eigen tijdse en authentieke taal. te eindigen. Ook een verhaal wat dit nog een keer illustreert. En wat staat in mijn boeken Kloppen waar geen poort is. Lees het alsjeblieft maar. Het is natuurlijk van Sjastov. Het is dat verhaal uit de oudheid van Orpheus. Het gaat er niet om dat dat een mythe is uit de oudheid. Het gaat erom dat Sjastov door dit verhaal zo geraakt is, ook de andere, dat hij dat als het ware ineens heel dichtbij brengt. U kent dat verhaal. Orpheus heeft degene verloren die hem het dierbaarst is, Eurydice. En hij doet iets wat nooit mag. Dit is het grootste taboe. Dat weten we allemaal. Ik zag daar net een boek liggen. Ik weet niet, van Kuitert. Iets van de dood. Ja, de dood is het einde. Maar ik weet niet hoe het er precies stond. Het eindigt met de dood. Zoiets. In de oudheid was dat ook zo. Punt. Klaar. En het is niet voor niets dat wij 's avonds citeren. Hè? Leven, dood, dat is de fundamentele koan. Dat is de onmogelijke vraag. Al zegt alles in ons zo, dat was met Orpheus ook. Je mag alle taboes overtreden in de demon in Griekenland. 1 dag per jaar mocht je je helemaal uitleven op een brug, nevermind. Maar 1 taboe mocht je je nooit overtreden, het rijk van de doden. En Orpheus doet het toch. En wat Sjastov daarover schrijft is zo aangrijpend. Zijn liefde voor Eurydice. En zijn trouw. En zijn volharding. Maken dat hij een onmogelijke stap doet. En alles valt stil. Heel de wereld worden. Hemel en hel valt stil. Wordt ongedaan. Zoals in de paasnacht bij de Russen dezelfde tekst gebruikt wordt. Hè. Waar is o dood uw prikkel? Hè? Hel, waar ben je nog? Laat maar niet lachen. Het is op, het is voorbij. Dat doet Orpheus. En alles valt stil. En de hele werkelijkheid staat er, komt opnieuw tot bestaan door die ene daad. Kracht is een wonder. Kracht is iets wat onmogelijk lijkt. En er staat gelijk bij, en dat geldt ook voor ons, en dat geldt voor de... En iedereen moet maar in zijn hart ontdekken wat voor hem of haar Eurydice is. Dat of wie onze dierbaarste is. Waar we misschien nooit over kunnen praten. Tot onze laatste snik. Wat misschien ons geheim is. En waar we tegen alle muren in trouw aan blijven. Al lijkt dat onmogelijk. Zoals Kierkegaard had met Regine Olsen. Die hij voorgoed verloor. En waarvan hij toch wist, er is geen voorgoed. En daar begint voor Kierkegaard de ommekeer. En daar begint in het verhaal voor Orpheus de ommekeer. Dat het misgaat is een heel ander verhaal. Zij mag mee terug. Maar uiteindelijk, ze willen allebei een bewijs. En dan heb je weer een antwoord. En de grootste gave van het gebed is geen antwoord. Het had in stilte moeten blijven. Uiteindelijk komt het toch goed. Sorry, uiteindelijk komt alles altijd goed. Heb ik daar een bewijs voor? Nee. Dit is net zoiets wat van diep binnenuit komt. Zoals de psalmen dat zeggen. Zoals alle getuigenissen in Oost en West daarover staan. En midden daarin zitten wij. Staan wij met die onmogelijke gelofte. Zoals dat verhaal van Johnny, Can You Hear Me? Want ook daar moeten we allemaal in stilte en eenzaamheid maar ontdekken wie of wat voor ons die Johnny is. Die zo verloren is dat niemand hem meer ziet. Dat zelfs God hem vergeten heeft. Misschien dat door dit alles, de geloften die wij uitspreken en vaak veel te gemakkelijk. En dat raadselachtige gezegd van Pam, hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend, toch dichter bij ons hart komt. Wij gaan terug de stilte.